Wij kwamen een container op het spoor die door de haven van Antwerpen zou verscheept worden en die militair materieel aan boord zou hebben. En bij nader onderzoek bleek het niet om één container te gaan, maar om twee containers. Daarna kwam ook nog een derde en een vierde container op onze radar. En toen wij de kat de bel aanbonden of de overheid alarmeerde daarover, hebben zij één container aan de kant kunnen houden en een andere die was al meteen vertrokken. En die is aan inspectie onderworpen en zo is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan.
En wanneer was dat? Die melding van jullie bijvoorbeeld?
Die was begin juni. En we hebben dan enkele weken daarna met een coalitie van Vredesactie Intel, 11111 en Liga voor Mensenrechten besloten om naar de rechter te stappen. Omdat de antwoorden die we kregen en die parlementairen kregen van Diependalen, dat die helemaal niet afdoende waren.
Leg dat eens uit, want dus inderdaad, eerst precies, jullie melden dat, toen waren er nog twee containers en is toen direct die ene vertrokken dan?
Juist, nog voordat de diensten van de Vlaamse overheid de containers aan de kant konden houden, was er al één container vertrokken en is er dus maar één container aan de kant kunnen houden.
En hebben jullie zicht of dat vermeden had kunnen worden of niet?
Daar hebben we heel moeilijk zicht op. Nu, het is in elk geval, zoals de rechter ook naar vonnis, hebben ze dan naar de rechter getrokken, zoals de rechter naar vonnis ook aangeeft, toont het eigenlijk de gebrekkige handhaving van de Vlaamse overheid. Is dan een duidelijke illustratie daarvan. We hebben het nu over één container, maar eigenlijk gaat het over vier containers, die telkens van dezelfde afzender naar dezelfde bestemmeling gaan. Twee keer een militair bedrijf, en die bestemmeling is dan ook nog eens de hofleverancier van het Israëlisch leger. Het gaat met meer dan waarschijnlijkheid gaat het altijd om een militair materieel, waarvan dus maar één container aan de kant gehouden is, maar waar we ondertussen toch al spreken van vier en misschien zelfs vijf containers.
En die andere dus twee of drie, bovenop die ene die vertrokken is, die ene die nog altijd in Antwerpen staat, denk ik, die andere twee of drie, die waren al eerder geleverd dan ofzo?
Wel, dus er is één eind mei vertrokken, er is er die twee dan... want het is een ingewikkelde zaak, hè. Die twee dan, waar we zojuist over spraken, waarvan één aan de kant gehouden is. Die derde dan is vertrokken. En dan hebben we tijdens dat de overheid die container aan de kant had, hebben wij nieuws gekregen dat er alsnog een container door de haven van Antwerpen naar Israël verscheept is. En van die container zegt minister Diependalen, Vlaams minister-president Diependalen, die toch aan de kant gehouden is. Maar daar stellen wij ernstige vragen bij.
Oké, dus is het dan onduidelijk of er nu één of twee containers aan de kant te staan?
Minister-president Diependalen beweert dat er ook een tweede container aan de kant gehouden is, maar volgens onze gegevens klopt dat niet. Hij geeft ook geen identificatie mee van die bewuste container, van die tweede container die aan de kant gehouden is. Dus volgens onze gegevens is ook die container inmiddels al aan dat Israëlisch bedrijf afgeleverd.
Dat is wel heel eigenaardig, dat ook, wordt dat dan naar het parlement ook zo gecommuniceerd? Ik bedoel, dat er twee zijn, maar dat dan niet, en dat klopt, zou dat niet kloppen?
Ja, dat is het inderdaad. Ook die vragen stellen wij. Daar hebben wij gisteren ook een bericht voor de wereld ingestuurd, omdat we daar vragen bij hebben. Hè. Zowel voor de rechtbank als voor het parlement zegt Diependalen dat die bewuste container, die volgens onze berekening die vierde container al, dus aan de kant gehouden is. Maar volgens onze gegevens, en hij zegt dat zijn diensten die gecontroleerd hebben op 14 juli, en volgens onze gegevens is die op 4 juli verscheept. Dus twee mogelijkheden, ofwel geeft hij de verkeerde informatie, ofwel gaat het over nog een container, en dan hebben we het ondertussen al over vijf containers.
En zal er verder duidelijkheid over komen? Want als Steffens focussen op die ene die hier zeker staat, maar... Ja, of dat nog een tweede is, of wat ermee gebeurd is, of die er misschien gestopt werd en dan vrijgegeven werd, dat zou een mogelijkheid zijn bijvoorbeeld. Is daar zicht?
Ja, wij zijn daar vragende partij voor. We hopen dat wakkere parlementsleden daar ook hem vragen over zullen stellen en journalisten daar vragen over zullen stellen. Want dat blijft nu een beetje open en dat is een kwestie die een beetje ondergesneeuwd wordt. En er is ook nog een bijkomende kwestie dat Diependalen meldt dat zijn diensten dan een container gecontroleerd hebben. die tweede container waar dan sprake van was, dat die gecontroleerd is, dat daar militair materieel is uitgehaald, maar dat daar ook dingen zijn uitgehaald die geen militaire eindbestemming hebben. En zijn diensten hebben die goederen dan teruggegeven aan het bedrijf, maar ook zo onder de genocideconventie, onder andere regelgeving, moeten ook die producten, moet daar een melding van gemaakt worden aan het parket, en dan moet het parket een onderzoek starten. Het is ongehoord dat zelfs ook goederen met niet-militaire doeleinden naar een bedrijf gaan dat dan de hoofdleverancier voor het Israëlische leger is. Dat is niet iets waar, waar inderdaad die dienst een bevoegdheid voor had, maar dan moet er een melding gemaakt worden aan het parket.
Er
gebeuren voor ons wel heel wat bizarre dingen, ja, op dit moment.
Gisteren was de deelpremier, zal ik maar zeggen, op Radio 1. We zullen hem straks eventjes laten horen. Maar jullie hebben dus dan een zaak aangespannen. Kort geding was het, denk ik. Maar waarom? Want die container die zat dus vast. Die wordt gecontroleerd. Dus die zou dan waarschijnlijk volgens de regels afgehandeld worden. Dus waarom was er dan een probleem volgens jullie?
Ja, omdat we geen vertrouwen hadden in de goede afloop daarvan. Hè. Als we al weten dat er een eind mei al een eerste container gepasseerd was, dat er nergens alarmbellen afgaan bij de douane of bij de diensten, terwijl de overheid een proactieve handeling moet stellen, een proactieve houding moet aannemen om zulke containers met zulk gevoelig materieel tegen te houden. Als dat al niet gebeurd is, die tweede container werd aan de kant gezet, dat duurde een maand voordat er nog maar een bericht over kwam. Parlementariërs die daar vragen over stellen, zoals Jos Daans, als Nadia Nagy, stellen daar vragen over, kregen geen afdoend antwoord. Wij kregen geen afdoend antwoord toen we een ingebrekingstelling stuurden. Dus ja, wij waren er helemaal niet gerust op dat die container ook effectief zou tegengehouden worden. En dan blijkt, nadat die dagvaarding al bezorgd was, blijkt dat er eigenlijk nog een container gewoon tijdens de controle van de tweede container blijkt dat er eigenlijk nog een container door de haven gegaan was. Ja, toen waren we er helemaal niet meer gerust omdat dit tot een goed einde zou komen en zijn we dus naar de rechter gestapt.
En hoe ging dat dan? Je zegt, jullie stelden vragen of parlementsleden stelden vragen en kregen daar geen goed antwoord op. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Wel, dat de Vlaams minister-president antwoordt dat zijn diensten aan het werk zijn, dat zoiets tijd kost om te onderzoeken. Maar ja, gezien de schets die ik zo net maakte van die containers die daar gepasseerd zijn, maar ook andere dingen in België hoor. Vredesactie heeft twee weken geleden een klacht ingediend tegen FedEx omdat er pakjes liggen in de luchthaven van Luik die Israël als eindbestemming hebben waarvan we denken dat het militair materieel is. Een paar maanden geleden dienden we klachten tegen Challenge Airlines. Er zijn nog Vlaamse bedrijven die onderdeel leveren onrechtstreeks aan Israël. Dus ja, onze exportregels, de export is in Vlaanderen is zo lekker als een zeef. En het toezicht daarop zeker. Dus we waren helemaal niet gerust in. En daarom, nadat de Vlaamse minister-president antwoorden op onze ingebrekenstelling en de antwoorden die dus de parlementsleden kregen, die antwoord bleef heel vaag, daar heeft geen zicht op de concrete stappen die er genomen werden, of op wanneer we dan uitsluitsel zouden krijgen, of welke inspanning dat Vlaanderen levert om haar verplichtingen na te komen volgens haar eigen regelgeving. En daarom beslissen we dus naar de rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel te stappen, die ons over de hele lijn gelijk gegeven heeft.
Ja, wat heeft hij dan precies gezegd? Want dat is toch wel nuttig natuurlijk, vooral hier ook naar de respons van de minister overgaan.
Wat de rechtbank gezegd heeft, bedoel je?
Ja, wat de uitspraak nu precies is, wat is precies wat de rechter gezegd heeft dat er moet gebeuren. Ja, u heeft jullie gelijk gegeven, maar wat precies?
Ja, dus die Brusselse rechtbank die heeft de Vlaamse overheid dus niet alleen bevolen om die specifieke container met militair materieel tegen te houden, maar ook alle verdere doorvoer van militair materieel naar Israël heeft zij verboden. En dus de rechter heeft eigenlijk gezegd dat Vlaanderen daarin structureel tekort ziet in haar verplichtingen onder zowel haar eigen wapenwetgeving als internationale verdragen. En heeft zelfs dus een dwangsom opgelegd voor elke doorvoer die toch zou doorgaan. Dat is eigenlijk een historisch en zelfs baanbrekend vonnis. Want we kunnen inderdaad zeggen, en daar schermt Diependaal ook mee van, ja, maar die regels die staan al invoegen, wel, ze worden niet toegepast. En daar duidt die rechter in haar vonnis op.
Ik herinner me dat ik u vorige maand, naar aanleiding van een uitspraak ergens op, ook op in de media, van het is moeilijk voor België om die wapenhandel tegen te houden als die van elders komt. Want die wapens zouden uit, of dat, die containers zouden uit Frankrijk afkomstig geweest zijn. En dan was er ook een interessant gesprek op Radio 1 gisterenochtend met Niels Duque, dat is van het Vredesinstituut zeker, hè, die dan zei van, als het over doorvoer gaat, dus eigenlijk export, maar dan van producten die afkomstig zijn uit andere landen, dan gelden Europese regels. En als het echt wapens zijn, mogen die tegengehouden worden, maar als het dual use is, dat zou het zijn, dan is er daar discussie over. Dus, en dat is natuurlijk een enorme potentiële opening, hè, want dual use betekent, het is niet noodzakelijk voor het leger, maar misschien. Hoe zien jullie dat?
Ja, er is heel veel discussie over dual use, maar we moeten een kat een kat noemen. Als er goederen vanuit een defensiebedrijf vertrekken en die hebben als eindbestemming een ander defensiebedrijf, ja, dan moet je al heel erg lichtgelovig zijn om te geloven dat in die containers of in welke verscheping dat er ook gebeurt, dat daar dingen zouden inzitten die civiele doeleinden zouden hebben. Want daar gaat het hier over. Dus het dual use argument, daar wordt heel vaak mee geschermd. In dit geval, in deze zaak, moet het heel duidelijk zijn dat het niet over dual use gaat. En dat dat eigenlijk een narratief is dat wordt opgehangen om hier wat onduidelijkheid of twijfel over te zaaien. En er is geen onduidelijkheid en er kan eigenlijk geen twijfel bestaan hierover. Dat is één. En twee is dat ook over dual use geldt heel strikte regelgeving. Voor ons is dat geen dual use argument in deze, dus in deze case specifiek.
En heeft de rechter daar iets over gezegd, dat in die zin dekt, zal ik maar zeggen?
Als het dual use is, dan moet er door de producent, moet er dan effectief kunnen aangetoond worden, proactief aangetoond worden, dat het echt een civiele doeleinde of een bestemming heeft, en niet als militair wordt ingezet. Mm-hmm. En dat kan in deze zeker niet aangetoond worden. Ja. En in heel veel andere gevallen evenmin.
Ja, dat is op zich wel opvallend, want natuurlijk als het over Israël zelf gaat, die beschouwt dan babyvoeding als dual use. Hè. Maar, dus we gaan eventjes over naar de respons van de minister. Dat is de eerste minister van Vlaanderen. Hij haalt twee argumenten aan, want, ja, dat heb ik nog vergeten te vermelden, ze gaan in beroep tegen de uitspraak. En hij zegt, hij heeft twee redenen waarom. Dus ik zal eventjes hem de eerste laten horen in 40 seconden. Hè. Daar komt hij.
Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk wel twee redenen waarom we denken dat het wel goed is om in beroep te gaan. Eerst en vooral, wij hebben zowat een van de strengste regels van Europa. Wij hebben een heel restrictief, en dat is daarnet bevestigd door de directeur van het Vredesinstituut, heel terecht, een heel restrictief beleid ten aanzien van Israël. Je moet ook weten, bijvoorbeeld de container waar het nu over gaat, heeft een uitvoervergunning gekregen in Frankrijk, maar wij hebben die tegengehouden. Dus daar het bewijs al van het feit dat wij wel degelijk zeer strikt zijn en ons daar ook willen aan houden, daartoe committeren. De uitspraak van de rechter verandert niets aan de feiten. Wij hadden die container al aan de kant gezet. Wij hadden ook niet de intentie om die container te laten doorgaan.
Voilà, tot zover minister Diependaal. Het eerste punt eigenlijk van dat eerste punt is dat er is een heel strenge regeling, dus dat is helemaal niet nodig, zo'n rechtszaak.
Wel, het verwondert mij een beetje dat de minister-president deze bewoording gebruikt, want ja, zonder dat vredesactie de kattenbel had aangebonden, was die container, net zoals de container ervoor, die eind mei verscheept is, was die gewoon de haven gepasseerd. He, dus Diependaal klopt zich nu op de borst dat zij die container hebben tegengehouden. Ja, nadat een VZ2, een kleine VZ2, daar het werk van de overheid gedaan heeft. Dus er is misschien een restrictieve regelgeving, en maar goed. Ik beschouw het ook een beetje als een bare minimum dat die regelgeving er is. Maar dan moet ze wel worden toegepast. En het is ook dat de overheid, waar de rechter ook expliciet naar verwijst, van de toepassing van die regelgeving, daar schiet Vlaanderen structureel een tekort en daar moet een antwoord op komen.
Ja, dus de regelgeving op zich, daar heeft hij wel een punt, maar het probleem is dat ze dus niet toegepast wordt en de containers naar het buitenland gaan. Dan zei hij ook nog van, ja maar bon, we hadden ze al aan de kanten gezet, dus oké, misschien zonder jullie tussenkomst gingen ze gepasseerd zijn, maar ondertussen hadden ze aan de kanten gezet, dus was die rechtszaak opnieuw niet nodig.
Wel, ja, de rechter oordeelt er anders over. Hè. Het blijkt dat de rechtszaak wel degelijk nodig was. En ja, in real time werd die conclusie eigenlijk bevestigd. Omdat je ziet dat terwijl die controle bezig is, dat er een andere container eigenlijk gewoon de haven passeert. Nogmaals, van dezelfde afzender, met dezelfde bestemming. Je zou denken dat dan, als die een container die gecontroleerd wordt van afzender A naar bestemming B, en er komt nog een container van diezelfde A naar B, dan zou je denken dat daar dat er dan alarmbellen afgaan. Maar volgens onze gegevens is die, en de enige objectieve gegevens die we tot nu toue daarover vinden, tenzij de Vlaamse minister-president ons iets anders spoorlegt, toont aan dat die container naar Israël gepasseerd is en het op dit moment gewoon enkele dagen geleden, gewoon omdat het defensiebedrijf in Israël is afgeleverd.
Ja, en dan haalt hij nog een juridisch argument aan waarom dus hij zijn beroep gaan tegen die rechtszaak. En dat, ja, misschien is hij dat wel houdt. Hier komt hij opnieuw, hè, Matthias Diependalen.
Er is natuurlijk ook een juridische onduidelijkheid gecreëerd. Het is zo dat wij vandaag, als wij ergens lucht krijgen van mogelijkse doorvoer, hè, want het ging hier van een container die op een schip stond, wij hebben gezegd, we hebben het signaal gekregen van kijk, daar zit mogelijk materieel in dat de Israëlische strijdkrachten zou kunnen versterken. We hebben gezegd van, we halen die container van het schip en zetten die aan de kant. Op dat moment starten wij een onderzoek of het inderdaad gaat, en opnieuw, dat is daarnet mooi uitgelegd door de directeur van het Vredesinstituut, wij doen een onderzoek of het inderdaad gaat over producten die vallen onder die bepaalde klassificatie. Maar nu heeft de rechter gezegd, ja, u moet dat zelfs niet doen. U moet dat onderzoek niet doen, u kan dat sowieso. Maar dat maakt ons natuurlijk vatbaar voor procedures langs de andere kant.
Ja, het is dat laatste punt, die laatste zin of deelzin. Dat maakt ons vatbaar voor procedures aan de andere kant. Omdat zijn punt is, ja, ze hebben een uitexportvergunning gekregen door de Fransen. Dat komt dan in Antwerpen terecht. Als we dat zomaar tegenhouden, dan gaat die firma van wiens we de producten, al dan niet wapens, tegenhouden, beginnen procederen.
Ja, dat is het argument eigenlijk omdraaien. Het is heel duidelijk, Vlaanderen heeft onder internationale wetgeving, onder haar eigen regelgeving, een verplichting om wapens die de Israëlse strijdkrachten kunnen versterken, om die tegen te houden. En dan verwijzen naar wat er in Frankrijk gebeurt. Goh ja, ik zie geen andere regelgeving waarbij Vlaanderen haar eigen regels of haar eigen doen en laten zou laten beslissen door wat een regering in Frankrijk beslist. Dat is één. En twee is, er mag dan een Franse vergunning afgeleverd zijn, maar het is heel duidelijk ook dat het bedrijf moest voor die goederen in Vlaanderen voor die doorvoer ook een vergunning hebben aangevraagd. En die vergunning is niet aangevraagd. Dus ik vraag me eigenlijk ook af, ik wil de bal aan het kamp van de minister-president leggen. Ja, wat gaat er gebeuren? Hè? Want er is hier een bedrijf dat heel duidelijk onze regels geschonden heeft. En in een context waarbij niet zomaar een regel geschonden is, waar geen slachtoffers bij vallen, maar waar heel duidelijk onderdelen geleverd worden voor tanks die in Israël aan de genocide schuldig zijn. Dus ja, het is echt het argument omkeren. Ik wil graag zien dat die bedrijven, ik wacht de dag nog af dat die bedrijven ons een daarvoor voor de rechter dagen, terwijl ze eigenlijk zelf flagrant in de fout gegaan zijn.
Dus eigenlijk zegt u, oké, het kan wel zijn natuurlijk, u moet van niks verwonderd zijn dat die Israëlische firma effectief Vlaanderen, dus procedeert tegen Vlaanderen daarover, maar eigenlijk zou Vlaanderen moeten sancties nemen, of ja, wat dan ook, rechtsstappen nemen tegen die firma.
Exact, ja, dat is exact wat er zou moeten gebeuren. Dat is één, en twee, ik zeg het nogmaals, ja, ondanks de handeling van die firma, moet, of van een bedrijf, moet Vlaanderen haar eigen regels toepassen, niet alleen volgens haar eigen wetgeving, maar ook nog eens ten behoeve van de internationale wetgeving. En ja, dan vind ik het argument van Diependalen heel weinig hout snijden.
Ja. Op het einde, ja, het is niet zoveel extra, maar ik zal hem toch nog eens laten horen. Heeft hij in 30 seconden nog eens van duidelijk de houding die zijn regering dan heeft in deze zaak, laat ik nog eens horen, hè.
Niemand heeft de intentie om die goederen naar Israël te sturen. Dat is van in het begin niet de bedoeling. Dat is ook de reden waarom dat die container al aan de kant staat, van lang voor die procedure voor de rechter is opgestart. Dat is ook de reden waarom er ondertussen een tweede container is tegengehouden, waarvoor geen signaal kwam van de vredesbeweging, waar wij zelf onderzoek naar gedaan hebben. Dus niemand heeft de intentie. En het beroep dient trouwens ook om het te verzetten tegen de insinuatie alsof dat wel het geval zou zijn. Wij hebben sinds 2006 zeer strikt beleid ten aanzien van uitvoer en doorvoer naar Israël. En dat is ook de intentie. Ik heb ook de volle intentie om dat na te komen.
Voilà, dus... voor alle duidelijkheid, je zegt van je begrijpt niet waarom jullie dit doen. Er is helemaal geen intentie. Ze hebben ook ze hebben nog die tweede of een andere container tegengehouden. Dus hij lijkt overtuigend.
Wel, nogmaals, ook in dit argument. Hè, hij zegt van ja, we hebben een tweede container tegengehouden en zonder een signalement van de vredesbeweging. Wel, het eerste signalement dat we gedaan hebben, moest eigenlijk al overbodig zijn, want Vlaanderen moest daar werk doen. Dus als ze een tweede container hebben tegengehouden, en ik zie daar graag een identificatienummer van, want tot op heden hebben we dat nog altijd niet ontvangen.
Ja, gaat dat over die container waarover we het eerder hadden dan?
Ik stel daar dezelfde.
Die spookcontainer zal ik ze maar noemen.
Ja, die spookcontainer, daar stel ik dezelfde vraag als jou. We hebben geen. De minister-president heeft in zijn communicatie nog in die van zijn diensten laten weten over welke container het gaat. Dus dat inderdaad is een spookcontainer.
Maar hij bevestigde dus eigenlijk in dit interview gisteren dat er nog een tweede container is, waar er dan officieel niet of onduidelijk over gecommuniceerd wordt.
Die vraag stellen wij ook. De enige objectieve informatie die wij hebben is van de trekker van de rederij. En die toont aan dat de container waar hij het specifiek over heeft, of waar wij denken dat hij het over heeft, dat die op 4 juli vertrokken is. Terwijl zijn diensten zeggen dat die op 14 juli in de haven van Antwerpen gecontroleerd is. Mm-hmm. Ja, dat klopt natuurlijk niet. Hè. De container kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn.
Ja, en dus hij zegt van ja, ze geven ons de indruk alsof wij dat niet ons best doen. Ik vind dat volledig onterecht. Jullie willen dat dus nog, hebben er nog altijd geen vertrouwen in, ik kan het zo maar zeggen.
Nee, ik hoor de minister-president vooral in de media zeggen dat wij op dezelfde lijn zitten, dat hij hetzelfde wil als wij. Dat juich ik natuurlijk toe. Maar als hij hetzelfde wil als mij, waarom dan een beroepprocedure ten eerste overwegen? En in de media met veel bravoure zeggen dat hij die gaat aanspannen. Dat is één. En twee, ja, dan wil ik nog altijd zien dat die aanpassingen op het terrein ook gebeuren en dat die containers worden tegengehouden. Nu, gisteren is hij teruggekomen op de intentie van direct een beroep te starten. Er wordt in de ministerraad afgesproken dat er eerst nog een extra juridisch advies zal ingewonnen worden of er wel een beroep wordt aangespannen. En we vernemen ook dat de controlediensten met 25% meer middelen zullen krijgen om daar proactief op naar te handelen. Dus,
Dat is een nadruk van coalitiepartner vooruit waarschijnlijk. Maar het sanctioneren van illegale wapenhandel door dat bedrijf of verdoken wapenhandel is niet aan de orde?
Nee, dat is niet aan de orde. Daar lezen wij in elk geval niets over, nee, inderdaad.
Oké. Eind 23, dus anderhalf jaar geleden, was er in de gemeenteraad van Antwerpen ook iets. Dus nu, ik wil het nog eventjes om te eindigen, eigenlijk naar het Vlaams niveau trekken. Het ging eigenlijk over een motie, want Antwerpen liet de verantwoordelijkheid zit op verschillende niveaus eigenlijk. Kan je misschien daar iets over zeggen? Want nu hebben we het alleen over Vlaanderen. Maar wie anders is er ook nog voor verantwoordelijk? Want daar zit er ook een beetje een probleem. Ik zal eerst dat stuk laten horen van Peter Mertens van PvdA, die daar iets zijn visie op geeft over ook een stuk van de problematiek toch, hè? Daar komt hij.
Tussen federaal zegt, wij zetten alleen de stempel, maar wij weten van niks. We leveren die vergunning af. In het Vlaams parlement komt minister Jan Bom tussen om te zeggen, inderdaad, als er zouden wapenleveringen zijn, dan is het illegaal, maar dan moet het gemeld worden bij de dienst controle strategische goederen, maar er komen geen meldingen binnen. En hier in Antwerpen zegt men, ja, maar wij zijn niet bevoegd om te controleren en wij kunnen dus ook niks melden. En daarmee is er een perfecte hermetische cirkel gecreëerd waar iedereen naar elkaar wijst en niemand eigenlijk optreedt.
Ja, dus concreet ging het in dat geval ook over gelijkaardige andere wapenlevering, een paar honderden ton wapens. Jullie zijn daar ook mee bezig geweest van Vredesactie.
Mm-hmm.
Dus blijkbaar was op federaal niveau een bevoegdheid, maar dat was dan minister van Economie of zoiets. Die zegt, dit is geen economische bevoegdheid, verwijst naar Vlaanderen. Vlaanderen zegt, we hebben geen melding binnengekregen. Dus dat moet dan van ergens vanuit het Antwerpse niveau gebeuren. En de haven zegt, het is niet onze bevoegdheid. Straks heb ik daar nog aan Nick de Ridder over. Maar het is ook niet alleen het probleem bij... Het zit niet alleen bij Diependalen, toch?
Nee, maar de eindverantwoordelijkheid valt onder, onder het niveau waar, ons beleidslieden dat, geplaatst hebben. Dus in dit geval gaat het inderdaad over Vlaanderen, wat Peter Mertens, de analyse die Peter Mertens maakt, die is volledig terecht. En dan komt natuurlijk bij het probleem dat de dienstcontrole strategische goederen, hè, waar dan de controle door gebeurt, die treedt niet proactief op, dus die treedt retroactief op. Dat wil zeggen dat die eerst een melding moet krijgen.
En die is Vlaams.
Dan... Sorry?
En die is Vlaams. Dat is Vlaams niveau. Ja, oké.
Ja, dus dienstcontrole strategische goederen valt onder de Vlaamse bevoegdheid. En zij moeten een melding krijgen alvorens zij retroactief zullen optreden. Hè. Dus alvorens zij bijvoorbeeld een container aan de kant houden en dan gaan controleren. Wel, ik verwijs terug naar de verplichting en die de rechter ook in haar vonnis duidelijk stipuleert. Vlaanderen heeft, heeft de plicht om proactief te treden. De wapenvergunningen, wapendoorvoer is een, is een Vlaamse bevoegdheid. En dus heeft zij de plicht om proactief goederen die, die kunnen bijdragen aan de genocide of die de Israëlische strijdkrachten kunnen versterken, van die goederen tegen te houden. Maar de analyse van, Mertens is, helemaal terecht. Ja, het is een beetje van de kast naar de muur gestuurd worden. Om dan te concluderen dat we eigenlijk achter het net aan het vissen zijn. Ja, dat, zo blijven we bezig natuurlijk.
Ja. Dus concreet, dus hadden we toen, dat was december 23, dat was de gemeenteraad van 18 december 23, hadden we toen dus de betreffende Vlaamse dienst die zegt, we hebben geen melding binnengekregen. En ik wil eventjes dus dan kort de reactie van Aniek de Ridder horen. Die is nu minister van mobiliteit, maar was toen schepen voor de haven van Antwerpen. Die zat toen op Antwerps niveau, nu op Vlaams niveau. En daar komt ze.
Met name de verplichting om informatie over doorvoer van welbepaalde goederen, dat die bij de exporteur ligt, de vervoerder ligt of de doorvervoerder van de goederen of een andere bij de voorgenomen doorvoer betrokken partij. En de Port of Antwerp-Bruges is geen van deze vier.
Ja, dat klinkt zeer ambtenarentaal, maar het komt erop neer dat ze zegt van ja, wij haven van Antwerpen, wij hebben daar geen enkele bevoegdheid in, omdat wij niet deelnemen aan die doorvoer. Het zijn niet onze wapens, we hebben ze niet, zijn ook niet de tussenpersoon, wij doen gewoon niks. Dus daarom moeten wij dat niet controleren en daarom hebben wij ook helemaal niks in die zaak te maken. Dus daarom krijgt dus, wie moet er dan eigenlijk, want heb je die dienst aan wie het, die informatie moet krijgen op Vlaams niveau. Hoe moet dat dan gaan?
Ja, maar wat Nick de Ridder daar zegt, brengt nog een ander probleem aan het licht. En dat is dat de regels als zodanig zijn, of de verwachtingen van, en ook minister-president Diependalen, zijn dat zo'n bedrijf en een doorvoerder, dat die zelf proactief optreden om aan een overheid te laten weten dat, wat ze gaan vervoeren of wat ze gaan doen. Het is hetzelfde vragen als een stroper die naar de politie gaat om te zeggen wat hij van plan is. Hè. Ik bedoel, dat slaat helemaal nergens op. Dat is één. En twee, als we daarop vertrouwen, dan zien we wat er gebeurt. Hè. Dan zien we dat de Timkim Company, hè, dus waar de goederen, waar die de container eigenlijk verzonden heeft, hè, de afzender, dat die zelfs daar geen vergunning voor aanvraagt en dat die daar gewoon mee wegraakt. De regelgeving toepassen, als we, waarbij we volledig vertrouwen op de spelers op het veld zelf en geen en niet op de overheid die haar regels, op de toepassing van haar regels heeft toe te zien, oh ja, dat is een. Dan ben ik weinig hoopvol dat wij onze regels kunnen gaan naleven en dat wij het draagvlak dat bij de bevolking bestaat kunnen omzetten in krachtdadig beleid en dus wapens voor de genocide zullen tegenhouden.
Ja, en dus de stand van zaken dus momenteel is dat er dus misschien geen beroep zal aangetekend worden. En jullie volgen het verderop. Is er nog iets, heb je er nog iets aan toe te voegen om te eindigen?
Wel, dit kadert eigenlijk, was die container was één case binnen een breder verhaal dat Vredesactie en veel partners ook willen brengen. En dat is onze petitie, ons burgerinitiatief voor het Vlaams parlement, dat heet Stop Wapens voor Israël. Wij willen daar 15.000 handtekeningen mee op te halen. En een anderhalve maand tijd zitten we al aan 5.000, ik denk 600 handtekeningen. Mm-hmm. En als we die handtekeningen verzamelen, dan is het Vlaams parlement verplicht om die wapendoorvoer of de maat in het net van die exportregeling op haar agenda te zetten. Ja. Dus we doen aan iedereen, ook aan de luisteraars, een warme oproep om naar onze website te gaan, vredesactie.be, die petitie te tekenen en die veelvuldig te delen, want de nood is nooit hoger geweest.
Ja, want Er wordt soms gezegd, wat hebben wij met gans die zaak daar te maken, maar dat is het exact dat wij ermee te maken hebben, namelijk die wapendoorvoer vooral. En daarnaast natuurlijk de handelsrelaties, de preferentiële handelsrelaties met
Israël. Tuurlijk, en dan niet alleen. Er zijn bedrijven in Vlaanderen die bijvoorbeeld BMT Aerospace in Brugge, die onderdelen maken in haar vestiging in de Verenigde Staten. Dus dat zijn beslissingen die in Brugge genomen worden, die ervoor zorgen dat motoronderdelen in de gevechtsvliegtuigen van Israël geraken en die dan op hun beurt Gaza bombarderen. De link tussen Vlaanderen en tussen Israël en de gruwel die de Israëli's de Palestijnen aan het aandoen zijn, is helemaal niet zo groot. Dus we hebben daar een verantwoordelijkheid in op te nemen. En ik denk
de link is niet zo groot?
De afstand, sorry, is niet zo groot.
Ja.
De link is er wel heel degelijk. En ik denk, als je ziet dat er een van de grootste betogingen in decennia, 110.000 mensen die door de straten van Brussel trekken, ik denk dat we moeten aantonen dat de Vlaming, de Brusselaar, de Waal en dus de Belg daarvan wakker ligt. En dat wij het een kwestie van solidariteit is en dat wij moeten ageren.
Toch nog één ding. In verband daarmee, er was een aantal weken geleden, was er ook een actie door activisten tegen die bedrijven. En er was één bedrijfsvoerder die toen op de radio geweest is, in de zin of in de media geweest is, en die zei van, ja maar misschien is mijn bedrijf wel betrokken bij wapenproductie voor Israël, maar niet de vestiging die nu aangevallen werd, want er was blijkbaar schade aangericht. Dus het enige resultaat is dat wij produceren producten die voor civiele doeleinden zijn, en men valt de verkeerde persoon aan.
Of een bedrijf dat onderdeel is van een keten of een dochterbedrijf is van een bedrijf dat rechtstreeks aan de Israëlische strijdkrachten levert, of die dan goederen maakt met civiele pijnbestemmingen, die vragen durf ik stellen, ik durf daar een twijfel trekken, maar ik ken de specifieke productielijnen van dat bedrijf natuurlijk niet. Ik denk dat die acties vooral aantonen dat mensen heel, heel erg kwaad zijn, heel, heel erg willen dat onze beleidsmakers, dat iedereen in gang schiet om een genocide die in real time op ons scherm passeert, dat we daar iets aan zouden doen. En ik denk dan dat bedrijven die heel dichte banden onderhouden met de Israëlische strijdkrachten, dat die dan een doelwit gaan worden, of dat die in elk geval geviseerd gaan worden wanneer er acties worden opgenomen. Ja.
Ja. Er is iets te zeggen voor de argumenten die daar aangehaald werden, maar dat is natuurlijk ook, die worden ook aan de, als het over de omgekeerde richting gaat, compleet van de tafel geveegd. Hè. Goed, dank u wel, Jo Dirks van Vredesactie, voor de uitgebreide toelichting bij deze zaak. En tot een volgende keer. Goed weekend.